welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Hartstikke leuk dat je weer luistert. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Kelly en ik maak wekelijks deze podcast voor twintigers en iedereen die zich gewoon nog een beetje twintig voelt. En ze gaan allemaal over onderwerpen die ik als twintiger tegenkom en waarvan ik het idee heb dat andere mensen er ook wel een beetje mee dealen, maar dat er misschien net nog even wat te weinig over wordt gepraat. Het onderwerp van deze week is eenzaamheid en wat we er eventueel aan kunnen doen als je het zelf ervaart of als je merkt dat mensen in je omgeving het ervaren. Het is natuurlijk decembermaand, een maand die eigenlijk gelijk staat aan heel veel gezelligheid, samenkomen met vrienden en familie en dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En juist dit kan een maand zijn waarin heel veel mensen zich heel eenzaam voelen. Dus daarom leek het me een heel geschikt onderwerp. Het is namelijk ook iets wat in alle bevolkingsgroepen voorkomt en zeker niet alleen bij ouderen, wat er soms wel eens wordt gedacht. Er is juist ook naar buiten gekomen dat het onder jongeren een best wel groot probleem is. Dus daarover zometeen meer. Ik hoop gewoon dat je weer een lekkere week hebt gehad. En dat gaan we ook eventjes bekijken wat celebrity nieuws betreft. Want ik begin de aflevering natuurlijk altijd met het lekker loerenblokje. En hierin neem ik op een luchtige manier de week eventjes met je door. En kijk ik naar wat er allemaal voor juicy nieuws is geweest afgelopen week. Of op celebrity gebied, whatever. En het begint met een nieuwtje wat... Ik kwam hier zelf gisteren achter. Het is zondag gebeurd. Toen kwam het eigenlijk echt naar buiten. Best wel heftig nieuws. Er is namelijk een rapper overleden. Juice WRLD heet hij. En hij was pas 21 jaar. Hij had een nummer Lucid Dreams dat onder andere in de Nederlandse hitlijst heeft gestaan. Voor de rest was hij in Amerika wel een stuk groter dan dat hij hier was. Heel veel artiesten kennen hem gewoon persoonlijk. En misschien heb je het zelf ook wel gezien op social media afgelopen weekend. Dat heel veel celebrities ook foto's met hem posten. Het zo erg vonden. En het is gewoon best wel schrikbarend als je ziet dat zo'n jong, succesvol iemand overlijdt. Natuurlijk is het altijd verschrikkelijk als iemand overlijdt. Maar het gaat toch opeens een hele hoop mensen aan op het moment dat het een celebrity is. Zeker als jij fan bent van zijn muziek. Mijn vriend luistert ook graag naar zijn muziek, dus die was ook helemaal in shock. Ik was dan ook wel benieuwd, wat is er dan gebeurd? Het was aan het begin ook nog een beetje verwarrend wat er nou precies aan de hand was. Hij was in ieder geval in een vliegtuig en daar is een hele hoop drugs gevonden. Er was ook al degene die het vliegtuig vloog, die had ook al de politie ingelicht. Dus die zijn, want die had al door dat er heel veel drugs op dat vliegtuig zat. Ik denk dat het een privévliegtuig was. Dus bij aankomst hebben ze dat gecheckt en dat was inderdaad zo. En kort daarna is hij dus Juice WRLD onwel geworden. Er was bekend dat hij al zelf ook heel veel drugs gebruikte. Sommige media zeggen zelfs ook dat hij echt wel verslaafd was. Er is nu ook een bron van TMZ die zegt dat Juice WRLD eigenlijk zo in shock was dat de politie hem kwam ophalen en zijn vrienden en kwam zoeken naar die drugs, dat hij heel veel zelf heeft ingeslikt en dat hij daarna dus onwel is geworden en is overleden, dus dat hij eigenlijk een ongewilde overdosis heeft genomen. Dat kunnen ze nog niet helemaal bevestigen. Ze willen er eigenlijk nog weinig over kwijt, dus meer weten we ook eigenlijk niet. Het heeft in ieder geval waarschijnlijk wel met drugs te maken. Dus ja, behoorlijk heftig weer. Je ziet ook dat die muziek van hem nu weer onwijs in de hitlijsten komt. Dat is dan ook zo cruel dat iemand het hoogtepunt van zijn succes heeft op het moment dat hij overlijdt. Maar ja, dat is iets wat er gewoon bij komt kijken. Insane wel, 21 jaar man. Dan zou het 5 jaar geleden zou ik dan al overleden zijn. Weet je, hoe kort je leven dan is. En zeker voor zo iemand die dan aan het begin van zijn carrière stond. Echt, super zonde in ieder geval. We gaan door met wat leuker nieuws. Iets luchtiger. En dat is dat de presentatoren van het Songfestival bekend zijn gemaakt. Inmiddels misschien alweer oud nieuws als je dit luistert. Maar het is in deze week in ieder geval bekend geworden. Was natuurlijk onwijs veel... hijsa over. Ik weet niet of je zondag met Lubach hebt gezien, afgelopen zondag, maar hij had ook een heel item over dat elk nieuwtje rondom het Songfestival ook daadwerkelijk nieuws is. Weet je, echt van de muntjesprijzen aan toe wordt het zeg maar onthuld. We zijn er als Nederland zijn er zo onwijs van mee bezig. We waren er al best wel veel mee bezig, vond ik. Toen het nog niet eens in Nederland was. Toen waren we al van, oh, wie gaan we dan sturen? En wat voor liedje? En hoe zit dit? Hoe zit dat? Nu het dan ook in Nederland gaat plaatsvinden, was natuurlijk eerst al helemaal gedoe over wat de locatie zou worden. Nou, dat was wel het main ding. En toen, dat heeft ook, dan was weer het gerucht dat het ging worden. Uiteindelijk, werd het dan dus Rotterdam. Grote onthulling, bla bla bla. En daarna was wel de grootste vraag, wie moet het dan gaan presenteren? Nou, ik denk dat elke BN'er die in een soort van media, of het nou tv, radio, tijdschrift, krant, whatever, te gast is geweest, geïnterviewd is, wel de vraag heeft gekregen, ben je gevraagd voor het Songfestival? Ga je het Songfestival presenteren? En uiteindelijk zei mijn collegaatje van, drie mensen gaan het Songfestival presenteren, je moet raden. En toen zei ik al volgens mij als eerste Chantal Jansen, want zij is natuurlijk ook beste presentatrice van Nederland. Dat was goed. Daarna zei ik Jan Smit, want ik dacht dat is gewoon logisch. Hij heeft gewoon altijd het commentaar gedaan. Dat bleek ook goed te zijn. En als derde zei ze, het is iemand die al eerder mee heeft gedaan aan het Songfestival. Moest gelijk aan Edcilia Rombly denken. Dus die drie mensen blijkt het ook echt te zijn. Dus ik had het goed geraden. Hemi. En ik denk dat het wel een leuke combinatie van personen is om het te gaan presenteren. Ik vind Chantal Jansen voornamelijk heel erg grappig dat zij het gaat doen. Ze heeft ook volgens mij gezegd dat ze haar manier van presenteren wel het liefst aan zou willen houden. Dus af en toe met een kleine sneer en een klein grapje tussendoor. Want het is natuurlijk wel een enorme poppenkast, dat Songfestival. En zij is dan wel zo'n persoon die dat een beetje op de hak kan nemen. Dus ik hoop dat ze de ruimte krijgt om dat te doen. Want ik heb ook gehoord dat er heel veel regeltjes vastzitten aan de manier waarop je het Songfestival moet presenteren. Vandaar ook dat het nogal krampachtig overkwam als we het in andere landen keken. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. En verder, nu we de locatie weten en de presentatoren weten, kan de rest me eigenlijk niet zo heel veel schelen. Kunnen wij nou eigenlijk, wij mogen zelf ook een liedje insturen alsnog, toch? Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is het enige wat ik voor de rest over hoef te weten. Maar in principe zou je denk ik elke dag een nieuw nieuwtje kunnen leren over het Songfestival, mocht je dat zou willen. Anyway, volgende nieuwtje. Als we het toch over Chantal Jansen hebben. Chantal Jansen heeft een kerstnummer uitgebracht. En het heet Ik ben een kerstbal. Ik zat net eventjes de clip te luisteren. Want wat ik altijd wel leuk vind met kerst is dat in best wel veel landen, andere jaren ook, er wel iets heel moois wordt gedaan. Dat er een kerstnummer wordt geschreven en uit wordt gebracht door een hele grote groep BN'ers, zangers, zangeressen, voor een goed doel. En meestal komen daar ontzettend mooie, emotionele liedjes uit en waar ze heel veel geld mee ophalen, wat dan naar een goed doel gaat. Ja, ik vind dat altijd wel heel mooi. En er zijn ook echt nummers die nu nog steeds gewoon heel hoog in de hitlijsten van kerst staan. En die elk jaar opnieuw gedraaid worden. Dus daar hoopte ik eigenlijk een beetje op. Alleen, ik ging dit nummer luisteren. Ik ben een kerstbal met echt onwijs veel mensen erin. Van Jim Bakken tot Paul de Leeuw, van alles. En het is echt een verschrikkelijk nummer. Sorry dat ik het zeg. Sorry als jij het wel heel leuk vindt als je het hebt geluisterd. Maar het viel me echt onwijs tegen. Het is ook al een bestaand nummer volgens mij. Misschien van een musical of theaterstuk, weet ik veel. Het deed me bijna een beetje aan Kinderen voor Kinderen denken. Het voelt gewoon een beetje kinderlijk aan. En ik vind dat wel jammer. Want er had wel echt iets heel vets gemaakt kunnen worden met deze grote groep mensen, denk ik. Ik moet ook denken aan dat nummer van als je iets kan doen, laat het dan niet voor een ander doen. Ik weet niet of je die nog kent. Die is echt ook al heel oud, maar ik weet niet eens of dat met kerst was. Maar dat was ook zo'n artiesten voor Azië of zo was dat. Dat was toen ook een onwijze hit geworden. Misschien volgend jaar, jongens, dat er dan weer een mooi kerstnummer komt. Maar ik gok niet dat deze de hitlijsten echt gaat halen. Er zit trouwens wel een hele leuke trui bij. Waar dus op staat, ik ben een kerstbal. Dan denk je misschien aan een hele lelijke trui. Maar het is best wel een classy rode trui met vette lettertype. Dus die kan je kopen in Chantal der webshop van NC. Als je denkt, ik wil dit toch nog steunen. Maar ik heb hem liever niet op nummer op repeat. Dan kan je die kopen. Die vind ik wel echt oprecht heel leuk. Oké, dan het laatste nieuwtje. En dat is een nieuwe trend in de plastische chirurgie wereld. Ik ken het namelijk echt nog niet. En de reden dat het nu in Nederland opeens in opspraak kwam, dat ik er nieuwsartikelen van tegenkwam, is omdat iemand van Ex on the Beach het heeft laten doen. Alisa heet ze. Ze is volgens mij half Russisch. I don't know. Ik weet ook niet of ik haar naam goed uitspreek, want ik heb dat seizoen van Ex on the Beach, ik heb überhaupt eigenlijk nooit Ex on the Beach gekeken. Maar zij heeft ze heeft een foto op haar Instagram geplaatst waarop je ziet dat er iets aan haar lippen is gedaan. Ik zal de foto wel eventjes delen op in mijn Instagram stories, want ik wou dat ik wist podcast. Dan kan je het daar eventjes bekijken, want het is dus zo dat de normale lijn van je lippen is gewoon een mooie vloeiende rechte of licht buigende lijn. En bij Devil Lips, zo heet deze nieuwe trend dus, heb je een golvende lijn als lip. Dus gewoon letterlijk zo'n golvend lijntje, dat zit dan op je lip, zeg maar. Je moet het echt eventjes zien. Maar ze doen dit dus volgens mij met lipinjecties. Maar ik denk dat ze het, ik kan me ook niet voorstellen dat je dit echt zo voor elkaar kan krijgen met lipinjecties. Dus het heeft waarschijnlijk ook wel, er zit waarschijnlijk ook wel een beetje fotobewerking in en een beetje met make-up gedaan. Maar blijkbaar is dit dus een nieuwe trend. Dat je dan devil lips hebt waarbij je lippen dus een golvende lijn zijn. Ja, ik zie het nog niet helemaal gebeuren dat dit in Nederland echt een groot ding wordt. Ik vroeg me ook echt af of het wel echt is bij dit meisje. Maar als ik naar de comments kijk en naar haar beschrijving ervan, dan zou je denken van wel. Maar ik had het verder echt nog nooit ergens gezien. Stuur me even wat dingen door als het al een hele grote trend blijkt te zijn die ik gewoon gemist heb of zo. En ik ben ook benieuwd wat je van deze trend vindt. Want het is natuurlijk wel, het gaat steeds een stapje verder. Weet je? Aan het begin denk je nog van, een klein beetje je lippen opspuiten is helemaal niet gek. Als je echt hele dunne lippen hebt die je helemaal niet ziet. Ondertussen hebben sommige mensen zo'n enorme duckface dat het niet eens meer normaal eruit ziet eigenlijk. En waar stopt het op een gegeven moment? En aan de andere kant heb ik zoiets van iedereen moet doen met zijn lichaam wat hij wil. Maar er zit natuurlijk wel een discussiepuntje in. Goed, we gaan door naar het volgende blokje en dat is het LKL'tje. En hierin geef ik je lees, kijk en luister tips. We zitten in de laatste week van boekenclubmaand. Deze boekenclubmaand waarin iedereen een eigen boek mocht kiezen om te lezen. Ik heb nog steeds de boekenclub chat ook. Hij zit helaas vol. Ik kreeg nog wat DM's van mensen die er graag in willen. Hij zit echt propvol, dus er kan helaas niemand meer bij. Ik heb hem nog een beetje gevraagd. Is iedereen lekker op weg met zijn boek? Gaat het lukken om deze week uit te lezen? Want ik moest zelf al persoonlijk zeggen dat het mij dus niet gaat lukken helaas. Want het is een mega dik boek. Kijk, ik vind hem wel echt heel leuk trouwens. De Zeven Zussen deel 3. Maar mijn recensie komt dus later. Maar ik heb eens even rondgevraagd en er waren al wel wat mensen die dus deze week hun boek gaan uitlezen. En wat ik heb gedaan om het een beetje overzichtig te maken is ik heb een bestandje aangemaakt waarin iedereen zelf dus zijn naam kan zetten, het boek dat ze hebben gelezen, van wie dat boek is en de recensie. Die link heb ik gedeeld in de boekenclub chat. En op het moment dat iedereen het daarin heeft gezet, of in ieder geval na de deadline van aankomend weekend, dan zal ik dat linkje ook eventjes in de biolink van mijn Instagram profiel zetten en in de beschrijving van de aflevering van aankomend weekend. Dan kan je daar zo dus op klikken en dan kan je zien welke boeken luisteraars afgelopen maand allemaal hebben gelezen en wat ze van die boeken vonden. Ik zit nou te denken dat het eigenlijk ook wel leuk had geweest als ik nog een kolom zou toevoegen met wat voor cijfer je dat boek zou geven op een schaal van 1 tot 10 of 1 tot 5. Dat ga ik nog eventjes toevoegen. Dat lijkt me wel tof dat we dan straks gewoon een overzicht hebben van alle boeken die luisteraars hebben gelezen. Want de reden dat jullie deze podcast allemaal leuk vinden is, dan hebben jullie waarschijnlijk toch iets overeenkomstigs. En dan kan je straks dus gewoon zien wat andere luisteraars ervan vonden en kan je zo weer nieuwe tips op doen. En ik wil dat bestand ook gewoon in leven houden als we in het nieuwe jaar weer verder gaan met de boekenclub en dan gewoon weer maandelijks hetzelfde boek lezen. Dus dat wil ik eventjes gezegd hebben. Dan gaan we door naar het volgende puntje. En dat is de kijktips. Ik heb al dingetjes gekeken afgelopen week. Ik heb onder andere gekeken een documentaire op Videoland genaamd Ik ben Influencer. En daarin worden 3 verschillende influencers een jaar lang gevolgd. En dat is QC van Supergaande op YouTube. Jultje Tieleman, de ex-vriendin van Gio, die inmiddels ook een eigen YouTube-account heeft en een best wel groot Instagram-account. En Kai Gorgels, die natuurlijk groot werd met Kai's typetjes. En inmiddels Temptation Island, Vips en Expeditie Robinson presenteert. Nou ja, ze hebben alle 3 een heel interessant jaar gehad en ze zijn dus ja, een jaar lang alle 3 gevolgd. En eigenlijk met het idee om eens een andere blik op influencers te werpen. Want je ziet ze natuurlijk vooral van hun gepolijste versie op social media. En hoe zij zichzelf willen laten zien. Maar in deze documentaire zie je ze ook wel wat meer van een kwetsbare kant. En zie je die bekendheid op social media eigenlijk allemaal met zich meebrengt. En eigenlijk geven ze alle 3 ook wel toe dat ze het soms helemaal niet fijn vinden om deze bekendheid te hebben. Om zo'n soort online verantwoordelijkheid te hebben. Maar dat ze ook hele mooie dingen brengt. Nou, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Hij staat dus op Videoland. Ik vond het wel heel leuk om naar te kijken. Ook omdat ik ze alle 3 wel al volg online. Het is niet een super kritische documentaire. Ik vond bijvoorbeeld, ik had pas ook nog eentje getipt van mijn dochter de vlogger. Die vond ik al een stuk kritischer. Misschien ook omdat het dan kinderen bevat die zich in deze online wereld bevinden. Maar het geeft wel weer eventjes een ander beeld en doet je misschien wat meer beseffen dat al die mensen die je online ziet waar je al heel snel een mening over vormt, dat dat ook maar mensen zijn met hun eigen struggles, onzekerheden, et cetera. Dus wat dat betreft is het wel een hele interessante docu. Je hebt ook een docuserie op Netflix en die heet Explained. Die heb ik volgens mij wel eens eerder als tip genoemd. En daarvan had ik een aflevering gekeken over diamanten. En die vond ik eigenlijk best wel interessant, want wij vinden het nu allemaal best wel normaal dat diamanten een heel hoog goed zijn. Dat diamanten altijd in verlovings- en trouwringen verwerkt zitten. Dat het een hele dure steen is. En daar sta je nooit echt verder bij stil. Maar diamanten zijn eigenlijk pas, ja, ik denk dat pas 50... 60 jaar is dat diamanten deze waarde hebben. Of dat wij de waarde die ze nu hebben eraan toekennen eigenlijk. Want in principe is dat hoe het werkt. Wij, als er heel veel vraag is en weinig aanbod, dan stijgt de prijs natuurlijk heel erg. Maar het is ook een kwestie van de marketing van diamantenbedrijven. En daar wordt dus in die serie of in deze aflevering van die docuserie helemaal op ingegaan van hoe hebben diamantenbedrijven dat nou aangepakt in de vorige eeuw? Hoe hebben ze ervoor gezorgd dat iedereen alleen maar een diamant in zijn trouwring wilde hebben? Want vroeger hadden mensen hele andere edelstenen, hele andere soort ringen. Alleen nu kan je daar eigenlijk niet mee aankomen. Er moet gewoon een diamant in zitten. Dus dat vond ik wel heel interessant. En tot slot, wat ik nog als laatste aan het kijken ben, is Vlogmas. Ik kijk best wel veel YouTube, zoals jullie weten. En wat ik altijd heel leuk vind aan Vlogmas, mocht je nog niet kennen, het is een concept dat jaren geleden ooit is ontstaan. Waarbij YouTubers een maand lang hun leven filmen, opbouwend naar kerst. Dus van de 1e tot en met de 24e van december leggen ze hun leven vast. En elke dag uploaden ze een nieuwe vlog. En vaak zijn dat ook mensen die niet per se al dagelijks vloggen. Wat het dus extra leuk maakt, vind ik, omdat ik dan toch wel benieuwd ben naar dat persoonlijke leven van die persoon. En niet altijd maar dat gepolijste plaatje te zien, maar ze ook te zien als ze zonder make-up uit bed komen. Of als ze een slechte dag hebben, weet je wel. Dus dat vind ik altijd heel tof aan Vlogmas. Ik kijk op dit moment 2 of 3... in ieder geval eentje van Katie Bellotti. Die vind ik heel leuk. Dat is een meisje in New York die heel erg houdt van de jaren 1920, zeg maar old Hollywood. En dat zie je ook heel erg verwerkt in haar manier van filmen. En dan krijg ik dat heel erg warm gevoel van haar manier van editen. Dus die vind ik heel fijn. Zoella blijf ik ook altijd heel leuk vinden. Die ken je misschien wel als een hele grote Britse vlogger. Die nu toevallig ook naar New York gaat. Dus ik zie ook heel veel New York materiaal van. En Oh ja, Rianne Meijer, Nederlands meisje. Zij is heel groot op Instagram omdat zij heel graag het echte plaatje wil laten zien. Dus wat zij vaak op Instagram doet, is dat ze dan haar perfecte influencerfoto plaatst. Maar daarnaast plaatst ze de mislukte foto. En dat is zo'n groot verschil bij haar. Zij heeft echt een heel... zij kan super fotogeniek zijn. Maar op andere foto's echt precies tegenovergesteld. Dat je denkt, hoe kan dit 1 seconde van elkaar genomen zijn? En dat vind ik altijd wel vet aan haar. Dus daarom volg ik haar op Instagram. En nu heeft ze ook een YouTube kanaal waar ze op staat te vloggen is. En zij heeft gewoon heel veel humor. Dus dat is ook onwijs leuk om naar te kijken. Goed, dat waren de lees-, kijk- en luistertips. Het hoofdonderwerp gaat dus over eenzaamheid. En ik zei het al een beetje, er zijn heel veel mensen in Nederland eenzaam. Toevallig is het een onderwerp wat eerder dit jaar al ter sprake kwam. En toen kwam ook naar buiten, naar aanleiding van een onderzoek, dat 30% van de Nederlanders aangeeft zich eenzaam te voelen. En dat is ruim 5 miljoen mensen. En 1 miljoen daarvan is zelfs chronisch eenzaam. Dus je voelt zich eigenlijk gewoon altijd eenzaam. Er is toen ook een week geweest, de week van eenzaamheid. 1 tot en met 8 oktober was dat. Dus het kan zijn dat je rond die tijd wat nieuwsberichten kreeg. Ik heb toen ook van wat mensen een DM gekregen van... misschien moet je hier eens een keer een aflevering over maken. Toen kwam dat niet uit in de planning. Maar eigenlijk ben ik er wel blij mee. Want ik vind het nu juist een heel mooi moment om het eigenlijk te behandelen. Ja, en het is dus gewoon een enorm groot issue, ook onder jongeren. Geschat wordt dat 3 tot 14% van jongeren ook chronisch eenzaam is. En de helft van de jongeren zegt eigenlijk dat ze wel eens eenzaam zijn, maar ze vinden het gewoon heel lastig om over te praten. Wat ook logisch is, want het is ook een enorm moeilijk onderwerp. Je moet je onwijs kwetsbaar opstellen om het hierover te hebben. Er is ook nog een specifieke beschrijving van het woord eenzaamheid. Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan, tussen haakjes, kwaliteit van bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen. Dus het heeft niet zozeer... in veel gevallen is het zo dat mensen gewoon heel weinig sociale relaties hebben. Dat ze heel weinig mensen zien in een week. Weinig vrienden en familie die langskomen. Soms aan huis gekluisterd zitten bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn dat je juist wel mensen om je heen hebt. Je kan, wordt wel eens gezegd, hè, je kan in een ruimte zijn met wel 100 man en je alsnog heel eenzaam voelen. Dan gaat het meer om de kwaliteit van de relaties die je hebt met mensen om je heen. Dus misschien heb je wel mensen die er voor je zijn, alleen die waarvan je het gevoel hebt dat zij jou gewoon niet begrijpen, dat je niet je kan openstellen naar hun, dat je niet je zorgen, je problemen aan hun kan vertellen, waardoor je dus alsnog heel erg eenzaam kan voelen. En dat heeft dus natuurlijk effect op je mentale staat. Je voelt je gewoon ongelukkig door. Maar het heeft ook lichamelijk best wel veel effecten, kwam ik achter toen ik onderzoek ging doen naar dit onderwerp. Zo hebben eenzame mensen bijvoorbeeld meer kans op hart- en vaatziekten, meer kans op Alzheimer en meer kans op depressies. En in veel onderzoeken kwam ook naar voren dat eenzaamheid zelfs wordt gezien als ongezonder dan roken en fastfood. Mensen die echt chronisch eenzaam zijn, die bijvoorbeeld echt 10 jaar zich diep eenzaam voelen, die gaan ook jaren eerder dood dan andere mensen. Dus we hebben het ook gewoon nodig. We zijn natuurlijk ook sociale wezens en we zijn gewoon gemaakt om contact met elkaar te hebben en om sociale connecties te hebben. En we teren een beetje op de liefde en het geluk dat we daaruit halen. Dus het is helemaal niet gek dat ons lichaam daar ook op reageert als we mentaal merken dat we te weinig van hebben eigenlijk. Bij eenzaamheid denk ik toch al gauw aan oudere mensen. Misschien ook wel door het programma van Gordon en Gerard, wat ik vroeger veel van Geren hoor. Dat ik vroeger vaak keek op de bank met mijn moeder. Waarbij zij dan langs gingen in bejaardentehuizen. Vaak was dat ook rond deze tijd op tv. Misschien is het nu ook wel weer op tv, maar ik zit niet zoveel meer in dat tv-wereldje. Maar Ja, toen, dan gingen ze dus langs bij bejaardentehuizen en dan zaten daar zo mensen in een klein kamertje, in een flatgebouw. Helemaal alleen in een verzorgingshuis dan wel, dus ze hebben natuurlijk wel verzorging. Maar je merkte gewoon aan die mensen dat ze soort vastgeroest zaten in hun zitstoel en dat ze de energie om... gewoon de levenslust een beetje kwijt waren. En als dan zo'n Gordon echt aan hun ging vragen van... ja, hoe zit dat dan? Dan kwam het verhaal naar buiten van... ja, mijn kinderen komen niet meer op bezoek. Die zie ik eigenlijk heel weinig. Ja, voor de rest kan ik weinig aansluiting vinden hier zo. Heel veel vrienden van me zijn al overleden. Hele verhalen. En dat brak altijd echt mijn hart. En ik pinkte ook vaak een traantje weg... als zo'n Gordon of Gerard Joling dan weer zo'n enorme glimlach op hun gezicht kon tonen door een heel flauw grapje te maken of wat dan ook. Maar daardoor koppel ik eenzaamheid best wel aan oudere mensen. En nou is het gelukkig wel zo dat als ik kijk naar mijn eigen oma, ik heb alleen nog één oma, dat die heel goed voor zichzelf weet te zorgen. Dat ze een buurman heeft waar ze altijd langs kan komen. Dat ze nog allemaal kaartclubjes heeft waar ze naartoe gaat. Je moet echt een afspraak met haar maken als je haar wil zien. Want soms is ze ook gewoon niet thuis. En dan denkt ze ook echt van ja, pech. Ik heb ook een eigen leven. Wat ik fantastisch vind. Maar wat ik zei, eenzaamheid is... Wat ik eigenlijk wilde zeggen is, eenzaamheid is iets dat we misschien heel makkelijk koppelen aan ouderen. Maar wat zeker niet alleen bij ouderen voorkomt. Het komt eigenlijk voor in alle bevolkingsgroepen. Van jong tot oud, van man tot vrouw, van arm tot rijk. En dus ook heel veel bij jongeren. En dat kwam dus eerder dit jaar ook naar buiten toen een meisje... Ik weet haar leeftijd even niet meer. Of eindtiener, begin twintiger. Nadie heette ze, een tweet plaatste. En daar stond in... dat zij dus eigenlijk zich heel eenzaam voelde en dat ze aan huis gekluisterd zat door een ziekte en dat ze ja, op zoek was naar sociale contacten en het haar zelf niet lukte. En er stond letterlijk zoiets als sociale kring gezocht of zo. Nou, die tweet ging best wel viral, werd heel vaak geretweet en het startte ook een golf aan andere tweets van mensen die dus ook eindelijk durfden te zeggen als jongeren zijnde dat ze zich eenzaam voelden. En dat ze behoefte hadden aan sociale contacten, wat natuurlijk iets supermoois is. Er is toen ook een website opgestart, eenzamejongeren.com, waarbij je nog meer informatie hierover kan vinden. En eigenlijk ook allemaal statistieken over eenzame jongeren. Ik merkte gewoon, het is gewoon een enorm probleem. En ik denk dat het heel goed is dat het nu eindelijk aan het licht komt en dat het allemaal besproken wordt. Maar zoals ik ben, wil ik natuurlijk ook eventjes op onderzoek uit van waarom is dit nou een probleem? Waar komt het probleem vandaan? Waarom zijn we eenzaam? Waarom zijn jongeren eenzaam? En daar is onderzoek naar gedaan. De belangrijkste oorzaak van eenzaamheid in het algemeen is... de verstoring van patronen in je relaties. En dat kunnen allerlei soorten relaties zijn. Vaak zit bijvoorbeeld een scheiding. Als mensen scheiden, je hebt natuurlijk een gezamenlijke sociale kring opgebouwd. Als de een er vandoor gaat met die sociale kring, zeg maar, dan wordt het toch ongemakkelijk om dan nog met die ander om te gaan blijven gaan. Daardoor kunnen mensen eenzaam worden. Het overlijden van een partner natuurlijk. Kan ook de achteruitgang van je gezondheid zijn. Er was ook een video van een vrouw die dus een ongeluk had gehad vroeger. En zij had daardoor heel weinig energie en kon maar 3 uur per dag of zo echt de deur uit om dingen te doen. Daardoor kon ze ook niet meer werken. En ze zei ook van ja, aan het begin kwamen er nog wel eens af en toe collega's langs. Maar hoe langer ik thuis bleef zitten, hoe minder dat eigenlijk werd. En op een gegeven moment moet je dan echt zelf gaan werken om sociale contacten te vinden en te onderhouden. Dus ja, zoiets, dat haalt je natuurlijk uit de normale gang van zaken in de maatschappij. Waardoor je ook minder sociale contacten automatisch hebt. Misschien weet je het ook nog wel dat je vroeger op school zat. En dan zag je elkaar elke dag en opeens was het vakantie. En dan besefte je dat je sommige mensen gewoon 5 weken niet had gezien. Sommige mensen zie je omdat je ze toevallig ziet. En dan merk je pas dat je moeite moet doen om zo'n sociale relatie te onderhouden op het moment dat het niet meer standaard voor je geregeld wordt door middel van naar school gaan of naar werk gaan of wat dan ook. Nou ja, dat kan een reden zijn waarom je eenzaam bent. Het kan ook een gebrek aan sociale vaardigheden en zelfvertrouwen zijn. Nou, die spreekt eigenlijk voor zich. Als je gewoon moeilijk vindt om contact te leggen, om iemand af te stappen, om vrienden te maken, om je ervoor open te stellen, dat helpt natuurlijk ook niet mee. Daarnaast zijn er nog wat maatschappelijke factoren. Dus wat ik hiervoor noemde waren meer persoonlijke dingen. Maar de maatschappij van nu, die helpt er ook wel een beetje aan mee. Het is bijvoorbeeld minder sociale controle. Want nou ja, als je in een trein al om je heen kijkt, dan zie je het al. Mensen letten gewoon veel minder op elkaar. Zitten meer in hun eigen wereldje, in hun eigen boek, krant. Nou ja, vaak toch ook wel mobiel. En ook in het, als je, ja, ik woon dan misschien zelf in een stad hoor, maar ik merk ook wel dat er gewoon in mijn straat al minder sociale controle is. Ik ben nu net ook in deze buurt komen wonen, dus ik weet nog niet precies wie mijn buren zijn, maar ik merk ook dat er niet heel veel moeite voor wordt gedaan. Iedereen leeft gewoon een beetje zijn eigen leven en dat zal buiten de steden misschien wel wat anders zijn. Maar toch denk ik dat het vroeger wel een stuk anders was en dat je, ja, meer op de hoogte of meer bezig was met de wereld om je heen. Dat er in ieder geval meer sociale controle was. En dat helpt natuurlijk ook wel mee aan het gevoel van een community. Het gevoel dat je ergens deel van uitmaakt. En als dat wegvalt, dan kan het alweer een steentje bij die pijl van eenzaamheid toevoegen. Verder, qua maatschappelijke factoren, geld zorgen of schulden. Je kan op het moment dat je geld zorgen of schulden hebt, minder dingen doen. En vaak schamen mensen zich daar dan ook voor, waardoor ze zich wat sneller gaan opsluiten. Werkloosheid is ook een grote factor. Op het moment dat je werkloos bent, zei ik net al, ja, raak je je werkcontacten kwijt en daarnaast ook geld. Dus niet alleen de contacten wordt steeds lastiger om die te onderhouden, maar je hebt ook minder geld waardoor je minder dingen kan doen en minder buiten komt. Je verandering van je woonsituatie. Bijvoorbeeld na een verhuizing, dan kan het zijn dat je contacten terug gaat lopen. Misschien ben jij na je middelbare school voor je studie wel verhuisd naar een andere stad. Dan zul je ook gemerkt hebben dat je vriendinnen die je op de middelbare school had opeens een stuk minder bent gaan zien. Omdat je gewoon, het is gewoon praktisch lastiger om af te spreken. Maar je merkt soms ook gewoon dat je uit elkaar groeit op het moment dat jij in een hele andere levensstijl terechtkomt dan iemand anders. Dus dat kan natuurlijk ook meehelpen. Dat je je daardoor eenzamer voelt als je in een nieuwe stad gaat wonen. Ik heb daar volgens mij ook nog een hele aflevering over. Over verhuizen naar een nieuwe stad. En het eventueel aanpakken van nieuwe sociale contacten maken. Dus die kan je ook eventueel luisteren als je daarin geïnteresseerd bent. Er zijn ook nog wat oorzaken specifiek voor jongeren. Geen toegang tot sociaal contact vanwege een beperking, bijvoorbeeld lichamelijk. Die werd eigenlijk net ook al bij in het algemeen genoemd. Moeite met sociale contacten leggen en onderhouden. Dat sluit natuurlijk aan op weinig zelfvertrouwen hebben ook. En depressiviteit, als je gewoon heel slecht in je vel zit. Dan is het al lastiger om sociale contacten te leggen en te onderhouden. En hoe minder je er daarvan hebt, hoe meer je ook weer in de put kan gaan zitten. Dus dat is een soort vicieuze cirkel waar je dan in zit. En dit is iets wat dus het hele jaar door is, maar wat denk ik wel extra aanwezig is in deze maand, in de decembermaand. Want december draait om gezelligheid met familie en vrienden, om Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. En ook als je de tv aanzet, dan draait ook alles daarom, hè? Je ziet het non-stop terugkomen. Programma's hebben allemaal een kerstthema, familiespellen, whatever. Je ziet alleen maar reclames op tv van mensen die gezellig met elkaar aan het eten zijn, cadeautjes voor elkaar kopen, die om een haardvuur heen zitten. En wat je soms dan wel eens vergeet, is dat het niet vanzelfsprekend is voor iedereen om zo'n gezellige familiesituatie te hebben of om veel vrienden te hebben. Misschien heb je het zelf ook wel eens ervaren. Misschien ben je zelf wel eenzaam. Heb je het idee dat iedereen vrienden heeft, behalve jij? Of heb je een slechte band met familie, waardoor je feestdagen er toch opeens heel anders uitzien dan het beeld dat geschetst wordt op tv. Of misschien zit het wel dieper dan alleen de feestdagen en ben je echt chronisch eenzaam, zoals al eerder ik het al eerder over had. Er was ook een eenzaamheidscoach die ik online tegenkwam, Jeanette Rijks. En zij gaf tips voor eenzaamheid. Zij is dus echt eenzaamheidscoach. Super interessant. En als eerste zei zij, neem jezelf serieus. Want eenzaamheid is werkelijk een probleem waar je wat aan moet doen. Het wordt heel vaak gewoon onder het kleed geschoven. Als ach, hè, iedereen voelt zich wel eens een beetje eenzaam. Pak je een boek en dan weet ik veel, zet je de tv aan. Het is daadwerkelijk een probleem, zoals ik eerder ook al zei. Het kan heel veel mentale en fysieke gevolgen hebben. Dus ja, neem het inderdaad wat zij zegt serieus. Als je er echt dagelijks last van hebt, want het kan echt een probleem zijn. Ten tweede, zorg voor nieuwe relaties, leer mensen kennen. Ze zei ook, het is heel moeilijk en het vraagt lef. Zoek eventueel iemand om het samen mee te doen. Met z'n tweeën zijn dat soort dingen toch al veel makkelijker. Je kan bijvoorbeeld een nieuwe sport uit gaan proberen. Een andere leuke activiteit, een boekenclub, ik zeg maar wat. En als je verhuisd bent, ik heb hier al heel veel tips voor gegeven in die andere aflevering. Maar ik zal ze hier ook nog eventjes een paar noemen. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan is, ik merkte ook, ik kwam in Amsterdam wonen, of ik woonde er al eventjes, maar ik had gewoon behoefte aan nog wat meer sociale contacten. En toen ben ik eens gaan zoeken of er Facebookgroepen zijn voor vriendengroepen of meiden die in Amsterdam wonen, die net als ik wel behoefte hadden aan aan wat nieuwe vriendinnen. En toen kreeg ik als tip van een vriendin uit het dorp waar ik vandaan kwam, die naar Den Haag was verhuisd, dat er een L-Girls Den Haag pagina was, waar zij dus wat leuke contacten op had gedaan. Toen had ik ook gekeken of die pagina er was voor Amsterdam. Die was er inderdaad. En daar heb ik op wat oproepjes gereageerd, waardoor ik nu eigenlijk al een jaar lang denk ik een hele leuke vriendinnengroep heb, waar ik afgelopen zaterdag ook nog mee afgesproken heb, spelletjesavond gedaan. We hebben een WhatsApp-groep waar we gewoon af en toe in gooien van hey, wie heeft er zaterdag nog niks te doen, zullen we dan afspreken? En het is heel vrijblijvend en iedereen kan komen wanneer die wil. Maar dat vond ik al super leuk. Dus het hoeft niet per se van L-Girls te zijn, dat was maar een voorbeeld. Maar dat soort pagina's heb je vaak wel van steden. Verder heb je ook best wel grappige apps tegenwoordig, waarmee je dus eigenlijk soort van kan tinderen voor vriendschappen. Hevina is eentje en de ander is Bumble. Bumble is ook een dating app, het is ook een netwerk app, maar dus ook een vrienden app. Dus ook via dat platform kan je gewoon swipen en denken van hey, dat is een chick waar ik het denk ik wel goed mee zou kunnen vinden, of jongen. En dan match je daarmee en dan kan je als vrienden of vriendinnen gewoon afspreken. Superleuk. Dat is best wel spannend aan het begin. Ik heb het ook één keer gedaan. En toen dacht ik wel een beetje van, oh, dit is echt alsof ik nu op date ga. Dan moet je ook weer heel kwetsbaar gaan opstellen. Maar als het lukt, dan is het wel heel leuk. Het is echt heel leuk om op die manier nieuwe mensen te ontmoeten. Dus dat zijn ook tips als je denkt, ik wil het op die manier aanpakken. Even kijken, wat had ik nog meer? Ja, als je je echt ook eenzaam voelt, dan is een hele fijne site ook 1tegeneenzaamheid.nl. Daarin staan, daar wordt heel veel over eenzaamheid uitgelegd, wat het is, waar het vandaan komt. En er zijn ook heel veel initiatieven op. Manieren om zelf dus in contact te komen met andere mensen die misschien ook eenzaam zijn uit jouw buurt. Ook dingen waarbij je zelf kan gaan helpen eventueel. Eenzaamheid kan natuurlijk ook kwalitatief zijn. Misschien heb je al heel veel contacten, maar vind je het gewoon lastig om daar kwalitatief iets uit te halen. En probeer dan eens je bestaande relaties wat nieuw leven in te blazen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door diepere vragen te stellen. Dat is best wel eng, maar ook heel leuk. Je hebt ook heel veel van die toffe spellen tegenwoordig, waarbij je gewoon vragenkaartjes hebt. En dan pak je er een van en dan stel je die vraag eens aan die andere persoon. En zo kom je op hele andere onderwerpen. Vind ik ook altijd heel leuk trouwens om met mijn ouders te doen. Je raakt toch vaak op een je bent gewoon gewend om met elkaar om te gaan. Dus je hebt op een gegeven moment gewoon een omgangsvorm gevonden. En je wijkt daar niet zo vaak meer van af. Maar wat ik altijd wel leuk vind, is om eens te vragen aan mijn ouders hoe zij waren toen ze mijn leeftijd waren. Wat ze toen deden, wat ze bezig hield. Of ze een dagboek hebben van die tijd. En dat kan je ouders opeens in een heel ander daglicht zetten. En leiden tot hele leuke nieuwe gesprekken bijvoorbeeld. Je kan ook hele nieuwe dingen met ze gaan ondernemen. Als je bijvoorbeeld een keer voorstelt aan je broer, als je daar misschien niet zo'n goede relatie mee hebt, maar wel graag wat diepere gesprekken mee zou willen hebben, om eens een keer een boswandeling te maken of iets, weet ik veel, naar een schietbaan, als jullie dat allebei leuk vinden, ik zeg maar wat. Probeer gewoon eens wat andere activiteiten dan wat je bijvoorbeeld altijd doet. Dat je allebei samen op de bank op je mobiel zit te scrollen, ik zeg maar wat. Maar echt gewoon eens quality time proberen te organiseren met de mensen die je al in je leven hebt. Want vaak heb je dus al hele fantastische mensen in je leven. En dan voel je je misschien heel eenzaam. Misschien voelen zij zich ook wel heel eenzaam. En zijn ze ook heel erg op zoek naar die connectie die ze op dit moment misschien nog niet met je hebben. Dus probeer dat ook eens te onderzoeken. Is het echt een chronisch probleem? Merk je gewoon bij jezelf dat je echt dagelijks, ja, echt eenzaam bent en ook depressieve gevoelens daardoor ervaart? Zoek dan een professional op. Er zijn dus heel veel eenzaamheidscoaches, eenzaamheidsspecialisten, die je heel makkelijk kan googlen en kan contacten. Dus schroom daar ook zeker niet voor als je dat bij jezelf merkt. En tot slot, maak je eenzaamheid bespreekbaar. Want er ligt dus zo'n taboe op. Het is niet voor niks dat het dit jaar opeens zo groot in de media werd uitgemeten. Omdat mensen er gewoon achterkwamen van, wow, heel veel mensen dealen hiermee. Maar niemand praat er echt over. En dat is natuurlijk ook waarom ik deze podcast heb. Dat ik wil dat mensen praten over onderwerpen, ja, die je misschien niet zo snel zomaar op tafel legt. Ik zat dus ook die video te kijken van die vrouw die dus een ongeluk vroeger had gehad en daardoor niet zo vaak meer buiten kwam. En zij vertelde ook dat zij heel graag naar theater gaat en dat ze nu dus heel vaak in haar eentje gaat. En dan na zo'n stuk zit zij aan de bar te praten met de barman. En als er dan iemand aan de bar komt staan om een drankje te bestellen, dan vraagt ze aan diegene, en hoe vond je de show? En dat is dan heel leuk. Maar op het moment dat die mensen een drankje hebben, dan gaan ze weer terug naar hun eigen tafel en zit zij daar weer alleen. En ze voelde zich dus eigenlijk best wel eenzaam. En toen zei ze dat dus tegen haar overbuurman, die af en toe klusjes voor haar doet. Zei ze, ja, ik vind het eigenlijk best wel jammer altijd dat ik zo'n theateravond niet met iemand kan doen. Want ik wil ze gewoon die show kunnen nabespreken. En ja, de hele avond lijkt me gewoon gezellig om er iemand bij te hebben. Waarop hij zei, ik ga zelf ook heel graag naar het theater. Ik vind het ook niet leuk om alleen te gaan. Zullen we voortaan samen gaan? En toen zei ze zelf ook van, op het moment dat ik eens mijn eigen eenzaamheid bespreekbaar maakte, merkte ik dat ik connectie kon maken met andere mensen die, ja, eventueel ook eenzaam zijn. En dat ik zo weer nieuwe sociale, ja, contacten, maar ook activiteiten kon opdoen. Dus weet je, het is, ik geloof ook heel erg van, je moet iets in het universum brengen en manifesteren, als je het zo wil noemen. En dan kan het ook naar je terugkomen. En ik denk dat het ook met dit soort dingen werkt. Op het moment dat jij uitspreekt, ik ben eenzaam, ik zou graag A en B willen, ik zou dit willen gaan doen met iemand, dan op het moment dat mensen dat weten, dan gaan ze jou daar ook onbewust mee helpen. Het hoeft niet direct te zijn. Maar als ze het maar weten, dan kunnen ze jou, je weet het niet, misschien komt diegene weer iemand tegen die met hetzelfde zit of hetzelfde leuk vindt om te doen, en connect die je weer met elkaar. Probeer er gewoon open over te zijn. Want ik denk ook dat het heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Misschien voor iedereen in een andere mate, maar eenzaamheid is iets wat we allemaal wel op een bepaalde manier ooit hebben ervaren. Dus het is ook niet iets geks om het erover te hebben, vind ik persoonlijk. Wat kan je doen als je niet zelf eenzaam bent, maar je wil mensen helpen die eenzaam zijn, deze maand bijvoorbeeld? Ik denk dat het goed is om eens na te gaan welke mensen er in jouw omgeving eenzaam zijn. Je hebt altijd wel iemand in je omgeving, of het nou een buurman of buurvrouw is die je vaak alleen ziet lopen, of een collega van wie je weet dat ze helemaal alleen is en weinig contacten heeft. Er is altijd wel iemand van wie je weet die heeft het niet zo breed qua sociale contacten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat diegene per se eenzaam is. Ik zou dat ook niet direct tegen iemand zeggen van, oh ja, je bent eenzaam, hè? Zou ik je helpen? Maar je kan wel die mensen even wat extra aandacht geven. Al is het maar een complimentje. Een complimentje kan al heel veel doen. Maar je kan ook een cake brengen naar een eenzame buurvrouw onder het mom van, oh, dit was nog over, zullen we gelijk samen even een plakje eten? Je kan mensen eens uitnodigen voor een koffietje. Je kan een klusje bij iemand in huis doen. Gewoon even vragen van, joh, kan ik nog iets voor je doen? Of juist vragen of diegene wat bij jou thuis kan doen, bijvoorbeeld. Iedereen heeft wel weer zijn eigen kwaliteiten. Misschien is diegene wel heel handig met elektriciteit en heb jij net een lampje kapot, ik zeg maar wat. Dan zou je diegene op die manier kunnen vragen om jou te helpen. En dan zeg je niet tegen diegene van, oh, je bent eenzaam, ik ga jou helpen. Maar zorg je toch dat diegene eens uit zijn normale alleen staat wordt getrokken, zeg maar. Je kan natuurlijk ook iemand uitnodigen voor je bestaande eetgroep of je wekelijkse sportles. Een activiteit die jij al vaak doet, een sociale activiteit. En eens kijken of diegene daar ook in geïnteresseerd is. Misschien lijkt diegene dat ook wel heel leuk en kan je diegene zo weer een beetje helpen. Je kan ook zoeken naar iets anders wat jullie gemeen hebben. Er is altijd wel een overeenkomst. Misschien hou je allebei van films, dat je zegt, oh, ik had echt nog zin om die film te gaan kijken. En geef je diegene eigenlijk een opening om te zeggen, oh, die wil ik eigenlijk ook nog wel zien. En kan je zoiets regelen. Je kan ze ook natuurlijk helpen als je merkt, deze persoon is gewoon wel echt eenzaam. En ik heb er niet altijd de tijd voor om deze persoon te helpen. Er bestaan zo ontzettend veel goede initiatieven voor eenzame mensen. En je kan ze dan natuurlijk ook helpen. Ik weet niet hoe online savvy deze personen zijn. Maar je kan bijvoorbeeld naar 1tegeneenzaamheid.nl. Daar staan dus heel veel initiatieven op. Allemaal linkjes ook naar verschillende initiatieven. Van mensen die ook eenzaam zijn. Activiteiten die worden georganiseerd. Workshops, kooklessen of whatever. Om die mensen samen te brengen. Superleuk allemaal. Je kan ook vrijwilligerswerk gaan doen. NL4elkaar.nl is daar een hele goede site voor. Daar staan ook bijvoorbeeld oproepjes van specifieke mensen. En kan je ook kijken in jouw eigen buurt. Soms zijn het echt grote initiatieven waar je bij aan kan sluiten. Soms is het gewoon iemand die bijvoorbeeld ook net in Nederland is komen wonen. Die het nog gewoon moeilijk vindt om aansluiting te vinden. En die gewoon een wekelijks iemand wil hebben waar die eventjes een rondje mee gaat lopen. Soms zijn het echt dat soort kleine dingen waar je iemand al best wel goed mee kan helpen. Dus kijk daar ook zeker eens op. Dat is dus nlvoorelkaar.nl. En tot slot wil ik gewoon zeggen, wees zeker deze maand eens gewoon wat liever voor elkaar. Doe eens wat extra's deze maand. Want met iets heel kleins kan je al zoveel verschil maken. En de volgende dingen zijn dan ook gelijk de do-tips. Die ik altijd afsluitend doe bij elke aflevering. Help eens een oudere met boodschappen inpakken. Hang wat briefjes op met lieve boodschappen. Verberg ze eventueel bij het raam van je trein. Of van de bus, whatever. Maak eens een praatje bij een bushalte. Dus doe eens je oordopjes uit en zeg gewoon eens iets tegen iemand. Dat voelt waarschijnlijk heel onwennig in deze tijd. Maar het kan voor iemand al zoveel verschil uitmaken als diegene alleen maar alleen thuis heeft gezeten en jij het enige sociale contact van die dag bent. Dan kan dat zoveel indruk op iemand maken, terwijl het voor jou misschien helemaal niks betekent. Geef eens koffie aan mensen die buiten werken. Ik heb altijd, als het zo koud is buiten en ik zie mensen echt buiten hard werk doen, dan denk ik, oh, ik heb het maar gewoon goed met mijn kantoorbaantje. Want het is echt niet altijd een pretje om met deze kou en regen buiten te werken. Dus geef ze eens een lekker bakje koffie of geef ze een klein cadeautje aan een pakket of postbezorger. Ik zag afgelopen week ook een filmpje voorbij komen. Ik kon de bron niet meer vinden, want ik wou hem ook nog doorsturen naar andere mensen. Maar iemand had hem soort van gekopieerd en in zijn story geplaatst. Maar dat was van een, misschien kan je hem wel vinden als je googelt, maar het was van een, in Amerika, volgens mij UPS-bezorger of zo. En iemand had een beveiligingscamera bij zijn voordeur hangen. Dus je zag eigenlijk beeld van die beveiligingscamera die bij de voordeur hing. Waarbij de UPS-bezorger kwam aanlopen met een pakket. En hij keek naar rechts bij de voordeur en daar stond een enorme mand met allemaal goodies erin. Met allemaal snacks en flesjes water, flesjes Gatorade en een briefje erbij van... kom je een pakket brengen, neem dan gelijk wat lekkere snacks en wat te drinken mee voor onderweg. Bedankt, je bent een topper dat je in deze drukke maand onze holiday stress bespaart, zeg maar. En die man die was zo ontzettend blij. Die zat dat te lezen en je merkte gewoon een verbazing in zijn stem. En hij ging letterlijk dansen. Hij ging gewoon in zijn eentje, want hij had geen idee dat hij op dat moment gefilmd werd. Ging hij gewoon dansen en hij maakte echt zo'n sprongetje in de lucht terwijl hij die snacks weer mee terugnam naar zijn auto. En dat, ik denk ook dat het fragment zo goed scoort, omdat dit de maand is voor dat soort dingen. Weet je, doe eens gewoon zoiets kleins om iemand blij te maken. Geef ze eens een klein cadeautje. Donatie doen kan natuurlijk altijd als er een moment is om eens geld te doneren aan een doel waar jij achter staat, dan is dat nu. Hang wat vogelvoer op buiten voor die arme beestjes die deze winter moeten overleven. Het zijn van die hele kleine dingetjes, maar ze kunnen zoveel voor iemand betekenen. Ga zelf maar eens na hoe goed een complimentje van een vreemde je bijblijft. Als iemand gewoon uit het niets zegt van, hey, toffe jas heb je aan. Dat had ik toevallig vorige week. Dat iemand zei, oh, wat een toffe jas. En toen... Ik weet niet, daar moest ik gewoon dagen later nog steeds aan denken. Terwijl het is maar iets kleins. Maar het is zo lief als mensen dat doen. En als er ergens een moment is om dat te doen, dan is dat nu wel. Dus wees gewoon even wat extra lief voor elkaar. Want je weet nooit wat voor indruk dat op iemand kan maken deze maand. Goed, dat was het onderwerp voor deze week. Ik hoop dat je het interessant, leuk, fijn vond om naar te luisteren. Je mag me zelfs altijd feedback geven via mijn Instagram account wat ik wou dat ik wist podcast. Ik vind het heel leuk om berichtjes te ontvangen en met jullie nog een beetje na te praten over het onderwerp of over de aflevering. Tot slot wou ik nog even meegeven. Volgende week wordt de laatste aflevering van 2019. Daarna zijn er volgens mij nog 2 weken of zo. Er is niet zo heel veel meer van het jaar over. Maar daarin neem ik dus eventjes een break. En zodat ik dan weer met goede moed en vol leuke ideeën het nieuwe jaar in kan gaan. En de aflevering van volgende week zal gaan over samenwonen. Die had ik eerder al een beetje aangekondigd. Maar ik woon nu ruim een maand samen met mijn vriend. Voor het eerst dat ik met iemand samenwoon. Natuurlijk wel met huisgenootjes gedaan, maar dat is toch wel even anders. En mijn vriend Niels zal dan dus ook te gast zijn. En ik zou het heel leuk vinden als jullie wat vragen insturen. Dingen waar we het echt over moeten hebben. Want als jij zelf samenwoont, dan kan ik me voorstellen dat jij ook best wel wat dingen hebt waar je opeens tegenaan liep toen je ging samenwonen. Stuur me dat gewoon allemaal door via Instagram. Ik zal ook weer zo'n vragensticker erop zetten aankomende week. Dan kan je dat allemaal insturen. En dan kunnen we het daarover hebben. Het lijkt mij wel heel leuk. Ik heb genoeg te zeggen. Hij waarschijnlijk ook. Dus dat wordt vast een hele leuke aflevering. Wat ik nog over volgend jaar wou zeggen. De podcast gaat natuurlijk gewoon door in 2020. Met dus een verse start in januari. En vanaf 2020 het leek me ook wel leuk om weer eens iets tofs te doen in het nieuwe jaar. En daarom had ik had het ook op Instagram gezet in stories van ik wil iets tofs gaan doen in het nieuwe jaar. Misschien een maandelijkse challenge of zo. Wat denken jullie daarvan? Er kwamen heel veel ideeën op binnen. En eigenlijk ook allemaal mensen zeiden van je kan een maand dit doen, je kan een maand dat doen. Dus eigenlijk allemaal hele toffe maandelijkse challenges. En ik kon echt niet kiezen. En ik had er zelf ook nog een hele hoop bedacht. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een stemformulier gemaakt. Waarin ik eigenlijk alle opties die ik via DM al binnengekregen en die ik zelf had bedacht op een rijtje heb gezet en ook de mogelijkheid heb toegevoegd om zelf nog dingen toe te voegen. En dan kunnen we dus met z'n allen bepalen welke 12 challenges ik in het nieuwe jaar ga doen. En uiteraard neem ik in de podcast jullie dan mee en kan ik elke week jullie updaten over hoe het vergaat met mijn challenge van die maand. Dus zou je daar mee willen dragen, zou je willen meestemmen op deze challenges, dan kan je dat doen via de link in mijn bio op Instagram. Ik zal de link ook eventjes in de beschrijving van deze aflevering zetten. Dat vind ik in ieder geval heel leuk. Ik vind het ook altijd ontzettend leuk om naar te kijken en artikelen over te lezen van die mensen die zeggen, ik heb een maand lang dit gedaan en dit is wat er gebeurde. Zeker in het nieuwe jaar, goede voornemens, nieuwe challenges, kom maar op, ik heb er zin in. Dus stem daarop, dat lijkt me heel leuk. En tot slot, mijn Petje Af pagina is er nog steeds. Dus ben jij nou echt heel erg fan van deze podcast, wat ik super leuk vind, dan zou je mij eventueel kunnen steunen. Hè, als we het hebben over goede doelen steunen in de maand december. Nee hoor, besteed je geld ook vooral aan andere dingen. Maar wie weet vind je het leuk, een kerstcadeautje aan jezelf om soort abonnee te worden van deze podcast. Dat doe je via petje.af/watikwoudatikwist. Dan kan je een maandelijks bedrag doneren. En daar krijg je superveel leuke dingen voor terug, zoals een dag eerder de aflevering kunnen luisteren. Wat geheime informatie meekrijgen, leuke Wat ik wou dat ik wist goodies ontvangen. Deze LKL tips op een rijtje, van alles. Dus bekijk de pagina in ieder geval en dan weet je hoe en wat. Dus dat was het. Ik ga de aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om naar te luisteren en ik hoop natuurlijk dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Oké, doei doei!